Welkom bij LTO de podcast. De podcast waar we ingaan op actuele thema's die relevant zijn voor jou en je bedrijf. Sectorbreed.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Mijn naam is Wilke Brouwer de Koning en ik zit er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat.
Ja, goedemiddag Wilco. Vandaag alweer onze vijfde opname van het jaar. En we zijn vandaag nog niet per se dicht bij huis.
Nee, zeker niet, want we zijn vandaag in Zwolle en wel in de werkkamer van Maurits von Mortels. Gedeputeerde in het prachtige Overijssel. Ja, Noord-Holland vind ik dan nog misschien net iets mooier, maar tweede plek misschien Overijssel. Maurits, bedankt dat wij hier vandaag met jou mogen zijn.
Dankjewel en fijn dat ik even een bijdrage mag leveren aan jullie podcast.
Ja, superleuk Maurits. Ik heb jou natuurlijk gebeld van, nou, zou je het leuk vinden om bij ons in de podcast te komen? En vandaag is dan de dag.
Ik had jullie natuurlijk ook uit kunnen nodigen thuis bij mij op de boerderij in Dalfsen, maar het is toch het provinciehuis van Zwolle geworden.
Ja, had mij ook zeer leuk geleken, maar wij hadden het er net al even over. Ik mag nog een keertje bij jou langskomen.
Altijd welkom.
Dus hartstikke leuk. Hey, Wilco, wij willen het vandaag met Maurits hebben over het NPLG, PPLG. Er is natuurlijk een hoop over te doen. En wij dachten, nou, we gaan dan, Maurits, we gaan jou eens even helemaal bevragen hoe dat nou allemaal zit. En vooral natuurlijk hier in de provincie Overijssel. Ik dacht misschien zo even goed om terug te pakken. En ik had het daar vanmorgen met mijn vader ook nog over. Oh ja, NPLG, waar staat dat nou ook alweer voor? Maar wat is dat nou ook alweer eigenlijk?
Het staat voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En volgens mij zijn er nu al heel veel luisteraars afgehaakt als dit het onderwerp is van vandaag. Want het klinkt heel saai, maar het gaat over heel veel. Want het gaat over klimaat, over water, over stikstof. Allerlei opgaves die vanuit het Rijk naar het landelijk gebied komen. En de provincie, in dit geval de provincie Overijssel, moet daar een vertaalslag van maken van het NPLG. En dat wordt dan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk op zich wel interessant, want hoe werkt nou zo'n samenwerking dan? Vanuit het Rijk, die geeft de opdracht, er moet dan zo'n PPLG komen en dan gaan ambtenaren hier in dit huis dat schrijven?
Ja, en ook de politiek gaat het mede bepalen. Hè? Ook de statenleden van de provincie Overijssel, die bepalen uiteindelijk hoe wij dat dan vorm gaan geven. Dus er zijn wettelijke eisen, daar hebben we aan te voldoen. Dat gaat dan over eisen ten aanzien van de reductie van stikstof, CO2, lachgas, methaan. We hebben een bossenstrategie, een groene blauwe doorademing. We hebben de kaderrichtlijn water, maakt er ook deel van uit. Dus eigenlijk al te veel om op te noemen. Maar al die taken die moeten toch uiteindelijk in het landelijk gebied vorm krijgen. Dus is het zaak dat we vanuit de provincie kijken van hoe kunnen we nou het beste ervoor zorgen dat al die opgaves op een goede manier landen. En ook nog een beetje, niet een beetje, dat de leefbaarheid intact blijft.
Hey, ja, Maurits, het kabinet is natuurlijk gevallen. Mm-hmm. Dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van, nou ja, laten we eerst maar eens wachten totdat er een nieuw kabinet zit. En laten we eens maar eens kijken wat de opdracht nu wordt. Maar jullie gaan toch gewoon door?
Nou, gewoon door is niet helemaal het goede woord, denk ik. Want we gaan door, maar of we gewoon doorgaan, dat is wat anders. Want ook wij zullen een reactie geven als gezamenlijke provincies in het IPO, het Interprovinciaal Overleg. Zullen wij er ook voor zorgen dat een reactie komt naar het Rijk om te zeggen van het huidige concept NPLG wat voor ligt, daar hebben we nog heel veel vragen over. En dat heeft niet alleen te maken met de doelen, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de middelen die wel of niet zullen komen. En we zijn graag bereid om mee te denken, dus die wederkerigheid richting het Rijk is er wel degelijk, om op een goede manier gestalte te geven aan al die eisen. Maar daar moeten we wat tegenover staan. Er moet ook de middelen duidelijkheid over bestaan. Daar moet er duidelijkheid bestaan over in welk tijdstip en welk tijdbestek moeten we dat allemaal gerealiseerd hebben. Wij willen juist een realistische uitwerking hebben. En als dat er niet komt, ja, dan hebben we nog grote bezwaren. En die zullen we ook duidelijk maken.
Want Maurits, is dat dan niet een soort het kip en het ei verhaal? Dus het Rijk die bepaalt, hè, zo'n provincie moet dan met zo'n plan komen. Maar dan moet natuurlijk wel geld tegenover staan. En als ik jou nou goed begrijp, is dat dan niet eens per se helemaal duidelijk?
Het is nog lang niet duidelijk. Dus in dat NPLG, dat concept, staat niks over financiële middelen. Wat daar tegenover staat. Dus dat is ook de grote onduidelijkheid. En in het vorige, of je kunt zeggen het huidige demissionaire kabinet, die heeft weliswaar 24 miljard in eerste instantie beschikbaar gesteld. Maar als wij een doorvertaling maken naar alle opgaves die er zijn in het landelijk gebied, dan komen wij op een bedrag dat twee keer zo hoog ligt. Dus er is een enorme, ik wil niet zeggen, Er is een enorme verschil van inzicht in het feit hoe dit allemaal uiteindelijk tot uiting moet komen tussen de provincies en het Rijk. En dat is gewoon ook een politieke strijd. En ja, daar hebben we nu mee te maken. En dat betekent dat we nu in een hele mistige situatie verkeren. En dan wordt wel eens de indruk gewekt dat we in Overijssel dat we rustig doorgaan. Want afgelopen week hadden we ook een discussie in de Staten van, hebben we voor financiering gevraagd voor een aantal miljoenen om in het landelijk gebied in ieder geval een aantal dingen te kunnen doen met koploperprojecten zoals wij die hier kennen in Overijssel. Kijk, die naam PPG die vermoedt alsof wij niet meer moeten nadenken over de toekomst van het landelijk gebied. Maar dat is juist wel belangrijk. Die toekomst van het Overijsselse platteland, daar willen we over meedenken. Daar begrijpen we ook dat er dingen moeten gebeuren. En die energie die nu in die gebieden in Overijssel zit, die willen we behouden. Dus daar hebben we wel degelijk financiële middelen voor gevraagd vanuit de Staten. Maar het totale vraagstuk van de NPLG, daar hebben we te veel verschil van mening over tussen het Rijk en de provincies.
En dat is dan dus een budgetvraag, hè? Dat geef je al aan. Je hebt eigenlijk meer budget nodig. Is dat dan ook vraag van, nou, als we minder budget krijgen, dan hebben we andere doelen nodig?
Ja, het is inderdaad enerzijds budget, maar anderzijds zijn we ook over de doelen natuurlijk, hebben we ook wel verschil van inzicht. Als je kijkt alleen naar de stikstofopgaves, als je naar doorberekent van wat dat gaat betekenen en welke invloed dat zal hebben. Ja, zoals ik al zei, we zijn op zoek naar een realistisch beleid. Maar de huidige doelstellingen die kunnen er bijna niet voor zorgen dat het realisme een beetje tot uiting komt. Dus daar hebben we moeite mee. Dus met de doelen hebben we moeite mee. Maar we hebben ook vooral moeite met de financiële handreiking die wij geboden krijgen. Of op dit moment nog helemaal niet. Hè? Omdat ik, zoals ik al zei, in dat NPLG staat nu helemaal niks over de financiële gevolgen.
Dus het Rijk heeft doelen gesteld, waar dus dan de provincie Overijssel in dit geval aan moet voldoen. Maar hoe heeft de provincie daar dan zelf dan ook nog iets in te vinden? Zijn daar dan nog wel, is er nog ruimte?
Is er nog ruimte om zelf ook nog beleid te maken? Ja, daar ben je natuurlijk als gedeputeerde dag en nacht mee bezig van, ja, waar ligt dan mijn speelruimte en ligt die er dan nog?
Ja.
Nou, gelukkig ligt die er ook nog wel een klein beetje, zoals het nu lijkt. Er wordt ook heel veel gesproken over zoneringen rond Natura 2000 of rondom de Beekdalen, zoals we die in Overijssel veel kennen. En daar staat gelukkig niet zo zwart op wit in nog hoe dat vormgegeven moet worden. En wij denken van, die zonering die moet je zo klein mogelijk houden om ervoor te zorgen dat de keuzes die in zo'n gebiedsgerichte aanpak, de keuzes zoals die daar gemaakt worden, die willen we vrij houden. Zodat de mensen in het gebied zelf nog wat te kiezen hebben. Hoe voldoen ze nou aan de totale opgaves? Rekening houden met de reducties die op aantal, zoals stikstof, lachgas en methaan moeten worden gerealiseerd. En de groene blauwe dooradering en de bossenstrategie in de kaderrichtlijn water. Hoe groot zijn dan nog de mogelijkheden voor de bewoners en de ondernemers in een specifiek gebied?
En als je kijkt naar die gebiedsprocessen dan, hoe gaan jullie vanuit de provincie die gesprekken aan?
Enerzijds zien we nu al dat er, zonder dat wij daar betrokkenheid bij hebben, dat gebieden zelf wel initiatieven nemen. En dat zien we natuurlijk ook het liefste. Het is eigenlijk een benadering van onderop, dat mensen, bewoners en ondernemers zelf al na gaan denken van, hoe zou die toekomst voor ons er nou uit kunnen komen te zien? En daarbij vragen ze dan vaak wel de hulp van de provincie. En dat is dan wel mooi. En dan kunnen wij ook een gebiedsregisseur of een renmeester leveren die meedenkt met hun. Maar het mooiste is het als het gewoon vanuit het gebied zelf komt. En dat zien we op tal van plekken. We hebben nu al 36 koploperprojecten en we hebben nog een aantal proeftuinen. Dus dat ontstaat eigenlijk al op een hele organische manier. Zonder dat wij daar de nadruk op leggen. En daarom hebben we dat geld dus ook al nodig om die energie te behouden.
Ja, want op zich is er natuurlijk wel, hoe zeg ik dat nou, best wel tof, hè? Dat we nou eens een keer integraal kijken van, hè, met al het beleid bij elkaar. Hoe moet het er dan uitzien? En ik vind het dan toch wel lastig dat hoe dat dan bestaat naast de huidige dingen die we dan allemaal al doen. Dus hè, ik hoor dan van LTO-afdelingen, nou, we zijn dan ook in gesprek en we moeten dingen aanleveren. Maar bij wie ligt dat balletje dan?
Uiteindelijk is de provincie toch gebiedsregisseur.
Okay.
Maar dat is er niet, in ieder geval, dat weerhoudt de mensen in het gebied niet ervan om zelf al initiatief te nemen. Dus dat is prima.
Ja.
Maar het is echt een integrale aanpak en het is ook geen aanpak van vandaag op morgen. Dit gaat talloze jaren bestrijken. Het gaat over meerdere bestuursperiodes. Maar het belangrijkste is nu dat we na een periode van heel veel wikken en wegen, dat er daadwerkelijk ook wat gaat gebeuren. En daar snakt en smacht iedereen naar van, we willen aan de slag. Laat nou maar zien wat het kan, wat er wel kan, en niet alleen maar praten over wat er niet kan. Dus die periode is inmiddels al aangebroken. En ik hoop dat die boodschap ook richting de nieuwe coalitiepartijen. Als die mogelijk dit jaar daadwerkelijk, zeg maar dit jaar, mogelijk aan de slag gaan, dat ze dat ook goed beseffen. Dat er heel veel mogelijk is, dat we geholpen moeten worden, maar en dat er realistische doelen moeten worden gesteld.
En als je nou kijkt naar dat budget, hè, dus dat is beperkend op landelijk niveau. Dus je hebt eigenlijk een soort misschien concurrentie ook tussen provincies. Maar heb je dat dan ook hier al tussen gebieden? Want je provinciaal budget is eigenlijk ook beperkt. Is dan wie het eerst komt, wie het eerst maalt?
Zo lijkt het nu een beetje erop, hè. En dat zie je nu ook in die eerste, wat was het, die 1,28 miljard die nu beschikbaar. Daar zie je ook verschillen tussen provincies ontstaan. En dan lijkt het alsof de concurrentie is tussen provincies. Maar deze bedragen die worden nu verdeeld op basis van de plannen die worden ingediend. Dus je hebt als provincie gewoon de taak om de plannen gewoon zo smart mogelijk te formuleren. En dat je dan kans maakt op de middelen die beschikbaar worden gesteld. Maar laten we niet hopen dat er verschil komt tussen de provincies. Integendeel, kijk, iedere provincie legt zijn eigen accenten. En dat moet ook vooral zo zijn. Maar het mag niet zo zijn dat er concurrentie ontstaat als het gaat om het verkrijgen van middelen. Dat zou heel erg jammer zijn.
Ja. Ja, en Maurits, als we dan, dan kijken naar het perspectief van de boer. Hè? Dus we maken dan zo'n PPLG met elkaar. Hoe ziet dan dat in Overijssel dan uit voor de Overijsselse boer hier?
Ik hoop heel kansrijk. Kijk, we zien sowieso allerlei autonome ontwikkelingen. Hè? Die moeten we ook goed in het oog hebben. Als je hoort van hoeveel bedrijfshoofden 50 jaar en ouder geen opvolger hebben. Dat percentage is heel hoog. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er rond de 55-60% is. Dat weet ik van het landelijk cijfer. Ik weet niet eens zo exact of dat in Overijssel daarmee overeenkomstig is. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat betekent ook dat er heel veel boeren op termijn gaan stoppen.
Ja.
En ons beleid moet er ook vooral op gericht zijn van hoe kunnen we nou ruimte en kansen bieden voor de toekomstige boer, de boer die door wil. En daar moet het beleid ook op afgestemd worden. En wij gaan ook niet bepalen welke keuzes die boer gaat maken. We gaan alleen maar duidelijk maken welke doelen er zijn. En we willen de boeren behulpzaam zijn om die doelen te halen. Dat is onze nadrukkelijke wens en ook de manier waarop wij denken. En als we het op die manier doen, dan zijn we er ook van overtuigd dat er ook een hele mooie toekomst is, ook voor de boer. Niet alleen in Overijssel, maar ook in Nederland. Maar er gaan er wel wat jaren overheen dat bij iedereen ook dat besef is dat er wat mogelijk is. Want nu lijkt iedereen en alles lijkt nu het sentiment te verkondigen alsof dit de doodsteek is voor het platteland.
Ja.
En ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet het geval is. Maar daar horen dus wel ook die rijksdoelen bij die op een realistische manier vormgegeven kunnen worden in de provincie.
En als je kijkt natuurlijk naar die levensvatbaarheid van die agrarische sector, dan wordt heel erg gekeken natuurlijk naar grond, hè, want grond is schaars.
Zeker.
Betekent dat dan ook dat landbouwgrond echt landbouwgrond moet blijven? Of zie je daar toch wel een omschakeling? Of hoe zie je dat proces?
Kijk, we moeten zorgen van, we hebben in de provincie niet eens een opgave op landbouwgebied. Hè. Het zijn allemaal opgaves op natuurgebied. Natura 2000 en al die natuur- en NNN-netwerk. Dus wat belangrijk is, dat er ook voldoende ruimte voor de landbouw blijft om in ieder geval op een goede manier landbouw te kunnen bedrijven. Maar als ondernemers zelf zeggen, we willen een combinatie van landbouw en natuur, als ze dat die keuze maken, dan moeten wij ervoor zorgen dat er de mogelijkheden worden geboden dat er ook iets tegenover staat. Dat betekent langjarige vergoedingen, hè? Met voldoende perspectief voor de boer om een inkomen te verwerven. Want tot nu toe is het zo, in alle doorrekeningen, verduurzaming op agrarische bedrijven is niet rendabel op dit moment. Nou, wanneer wordt het dan wel rendabel? Je zou zeggen, het moet uit de markt komen. Maar als dat niet geheel kan, dan moeten we zeggen van, nou, als de maatschappij dan eisen stelt, dan moet er ook een goede vergoeding tegenover staan. En zolang we dat niet kunnen realiseren, is het dus ook niet realistisch. En in dat spanningsveld leven we momenteel. En vandaar ook die onzekerheid, denk ik. Maar wij hebben als overheid, gewoon als provinciale overheid, de taak om wel voor die boeren op te komen dat er wel degelijk een perspectief is. Ook in het provinciaal plan is perspectief bieden landbouw een van de grootste. We hebben drie opgaves. Perspectief bieden voor de landbouw, de natuur versterken en ten derde die sociaal-economische component, die leefbaarheid, ook op een hoog niveau houden.
Ja, ja, want hoe verhoudt zich dat dan met de landelijke maatregelen? Hè? Dus wij als LTO zeggen altijd, we willen van middelenvoorschriften naar doelsturing. Nou ja, ondertussen komt het ministerie natuurlijk met de NV-gebieden, met de bufferstroken. Nou, derogatie weer natuurlijk afgebouwd. Maar hoe moet ik dat dan zien in de provincie?
Hetzelfde. Kijk, die doelstellingen ten aanzien van zo'n stikstof, En die kaderrichtlijn water, die landen in de provincie.
Ja.
En daar weten we ook precies eigenlijk wat er gerealiseerd moet worden. En daar kunnen we wel natuurlijk op sturen. En dan kunnen we zeggen van, dit is noodzakelijk. Dit moeten we doen. En dan is het A, om duidelijk te maken van wat dat doel dan is. En B, om ervoor te zorgen dat we behulpzaam zijn om die doelen te halen.
Ja.
Ja, zo makkelijk is het allemaal niet.
Nee. En de gebiedsprocessen dan, in dit geheel? Hoe moet ik dat zien?
De gebiedsprocessen, wij denken in gebieden van 500 tot 5000 hectare. Dus niet te klein, maar ook zeker niet te groot. Zodat het ook overzichtelijk blijft. En dat de mensen die in het gebied wonen, dat ze gemakkelijk elkaar kunnen vinden en plannen kunnen maken. En die moeten dan ervoor zorgen, met de kaders die wij meegeven, dat ze zelf met een plan komen. En als dat plan er eenmaal ligt, dan moeten we er ook niet aan gaan tornen binnen 1 of 2 jaar. Dan moet dat ook een robuust plan zijn voor 10 of 15 jaar. Dat ze ook zeggen van, nou, we weten waar we aan toe zijn. Want iedereen wil duidelijkheid, iedereen wil doelsturing. Daar willen we een bijdrage aan leveren.
En heb je dan in de provincie Overijssel bepaalde gebieden die urgenter zijn, waar je begint met die gebiedsprocessen? Of is dat eigenlijk overal gelijk?
Nee, zoals gezegd, wij beginnen niet met bepaalde gebieden. Het ontstaat eigenlijk autonoom, op een organische manier. Dus in al die, we hebben eigenlijk 6 deelgebieden in Overijssel. 3 deelgebieden in Twente. 1 in Noordwest-Overijssel, Salland en Tvechtdal. Dat zijn de 6 gebieden. En binnen die gebieden zijn er inderdaad verschillende opgaves. Noordwest-Overijssel met de kop van Overijssel. Met veenweidegebieden is totaal anders dan Noordoost-Twente weer bijvoorbeeld. Ja. Waar met name de watertoevoer een probleem is. En waar je beekdalen hebt. Dus totaal andere gebieden binnen 1 provincie, dat zien we wel. Dus daar liggen per gebied wel weer andere opgaves, maar ook andere kansen misschien weer. En daar moeten we moeten niet alleen maar denken in opgaves, maar ook denken in kansen. Maar die kansen moeten wel verzilverd worden. En dat kan alleen maar als er ook wel voldoende budget voor is. Dat hoort er dan wel weer bij.
Ja, ja, dus op dit moment zijn in die gebiedsprocessen dan gesprekken natuurlijk gaande. Ook met agrariërs. Maar uiteindelijk wachten we dus nog steeds op dat potje geld.
Kijk, dat gebeurt nu al.
Ja.
Omdat we die koploperprojecten hebben in Overijssel. Welk gebied zal ik als voorbeeld nemen? Het Baarlingenpolder, Noordwest-Overijssel. Dat gebied heeft al behoorlijk vergaande plannen ontwikkeld. Die weten precies hoe die toekomst er daaruit moet komen te zien. Mm-hmm. Maar die stellen wel als eis van, ja, als we dat dan willen, dan moeten we wat tegenover staan. En dat hebben we tot nu toe nog niet kunnen bieden. En dat is inderdaad deels geld, maar ook de ondersteuning in kennis en ondersteuning in alle mogelijke manieren van de uitwerking daarvan. En politiek draagvlak, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
En als je naar de toekomst kijkt, is er dan in Overijssel nog ruimte voor de boeren die alleen op productie draaien? Of is het eigenlijk allemaal natuurinclusief?
Nee, maar gelukkig is daar ook nog ruimte voor. Dus het is ruimte voor landbouw. Voor ruimte voor bedrijven die in combinatie met natuur een bedrijf vorm willen geven. En er is gewoon natuur. Maar het mooie is, als je iemand in Overijssel spreekt, ze zijn allemaal trots op hun omgeving. En die omgeving is ook niet vanzelf ontstaan. Door de eeuwen heen zie je die ontwikkelingen steeds weer. En nu staan we weer voor nieuwe opgaven. Maar ik ben ervan overtuigd dat we over 10, 15 jaar hier weer in de provincie of nog steeds zijn. Dat we nog steeds een hele mooie provincie hebben met heel veel verschil, variatie in natuur ook. Verschillen in landbouwbedrijven. Dus iedereen zal aan zijn trekken kunnen komen voor de bedrijven die door kunnen gaan. Moeten er mogelijkheden voor zijn, denk ik dan.
Ja, dat alle typen wel op zich.
Zeker. Men heeft altijd over biodiversiteit, maar de boerendiversiteit is minstens net zo belangrijk. Dus we hopen dat daar ook een breed scala aan voorbeelden getoond kan worden.
Ja, dat zou wel natuurlijk mooi zijn in de provincie Overijssel, hè Wilco?
Zeker, diversiteit is altijd belangrijk. En hoe gaan jullie dat gesprek dan aan met die boeren? Hè? Want het komt van onderaf.
Je kunt beter zeggen, hoe gaan zij het gesprek met ons aan? Hè? Dus dan lijkt het nog steeds alsof wij, weliswaar hebben we de regie over de uitkomsten. Maar als het van onderop komt, als die boer die zegt, of dit aantal boeren samen, die komen naar ons toe. Die zeggen van, nou, we hebben gezien de ontwikkelingen in de tijd, zien we dit op ons afkomen. Hoe kunnen jullie ons helpen? We hebben daar wel ideeën bij. Hoe kan de provincie Overijssel ons helpen om een bepaald idee verder uit te werken? En geef ons dat vertrouwen om dat te doen. En geef ons de mogelijkheden en het budget mee om dat gewoon ten uitvoer te brengen. Dus het is niet zo dat wij met de boeren praten met ons.
Ja, oké, dat snap ik. Maar uiteindelijk heb je wel doelen als provincie te halen, ook in bepaalde gebieden. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat bepaalde boeren, groepen boeren niet uit zichzelf gaan bewegen. En wat is dan de rol van de provincie?
Ja, dat zien we dan alweer. Want het is ook niet zo dat het vandaag of morgen geregeld moet worden. Het belangrijkste is dat we nu ook een aantal voorbeelden hebben in de provincie waar anderen zich aan kunnen optrekken. Dat je ziet van het kan wel degelijk. Nu zit het nog steeds in die wachtstand van het duurt maar, we beginnen maar niet en we kunnen niks laten zien. Maar als op een gegeven moment het gaat lopen, dan zul je zien dat het enthousiasme gaat groeien. En dat is gewoon een vliegwiel, ook voor andere gebieden, om het ten uitvoer te brengen. Maar dat kan nog jaren duren. Maar wie heeft er zoveel haast? Wij nog niet zozeer vanuit de provincie. Wij proberen gewoon op een rustige manier, wel en met een duidelijke manier, voortvarend aan de slag te gaan. En nou ja, zoals gezegd, het hoeft niet morgen af. Hè?
Nee.
En wat is dan je tip voor die melkveehouder of die boer die nu luistert naar onze podcast? En die denkt, ja, ik wil eigenlijk misschien wel zelf aan de slag, maar waar moet ik ooit beginnen?
Ligt eraan waar die boer woont, in welke provincie. Maar als die boer in Overijssel woont, dan zou ik zeggen, probeer je in een bepaald gebied gezamenlijk op te trekken. Probeer vanuit dat gebied ideeën naar voren te brengen. En probeer ze bespreekbaar te maken met de provincie. Want het is wel belangrijk dat, ja, de provincie is dus degene die de kader stelt. Maar het plan wat daar aan gekoppeld gaat worden, dat willen we echt overlaten aan het gebied. Dus dan zou ik die boer het advies geven. Nou, probeer een aantal boeren enthousiast te krijgen. Maar niet alleen boeren, hè. Het gaat breder dan dat. Hè. Het zijn gewoon de inwoners van dat gebied. Mm-hmm. En als dat misschien zijn er ook recreatieondernemers bij. Ook bewoners uit het gebied willen zich misschien meepraten. Dat is ook belangrijk dat je de buren meeneemt, ook al zijn ze geen boer. Dus ik zou zeggen, pak het gewoon vanuit het gebied op. Daar ken je de mensen. En dat heeft de grootste kans van slaag dat je dan met een succesvol plan komt wat te zijner tijd uitgevoerd zou kunnen worden.
Ja, want het hangt natuurlijk gewoon allemaal samen. Hè? Dus het is natuurlijk en de natuur, de landbouw. Maar het gaat natuurlijk ook over wonen, recreëren.
Zeker.
En hoe dat natuurlijk met elkaar dan in een soort perfecte balans.
Ja, en als je die sociaal-economische kant, die leefbaarheid wil belichten, is dat die component minstens net zo belangrijk. Ja. Niet alleen de natuur maar ook, en niet alleen de landbouw, maar die ook vooral.
Ja, hoe blijf je nou fijn wonen in Overijssel?
Zeker.
Ja. Ja, en Maurits, we hadden natuurlijk ook, de boerenprotesten zijn natuurlijk nu best wel een groot ding. We zijn in Stroe geweest, we hebben daarvoor het Malieveld gehad, nog voor corona. Op dit moment is in Europa natuurlijk van alles gaande. Dat gevoel, hoe zit dat hier in Overijssel? Snapt u dat een beetje?
Ik ben zelf boer geweest, dus ik snap het als geen ander. Dus ik weet wat er leeft en wat er speelt. En ook in Zwolle, op provinciehuis, hebben we ook een aantal boeren gehad die die met name mij hebben bezocht en mijn petitie kwamen overhandigen van zorg ervoor dat een aantal dingen geregeld gaan worden. Dus ja, nee, het sentiment snap ik als geen ander. Dus, maar het gaat erom, op een gegeven moment, hoe komen wij deze moeilijke periode, hoe komen wij deze impasse?
Ja.
En daarbij hoop ik dus dat ook vanuit de landelijke politiek zo langzaam en zeker het begrip is ontstaan van prima om doelen te stellen. En dat begrijpt ook iedereen. Maar doe het wel op een manier dat het uitlegbaar is. Nu zijn er heel veel zaken die, als het gaat om beleid, moeilijk uitlegbaar. En dat is niet alleen Haags beleid, maar ook Brussels beleid. Het is niet voor niks dat er ook heel veel boeren in Brussel staan. En het is, op een gegeven moment is nu een bepaalde grens overschreden. En dat, omdat het gewoon op het boerenerf niet meer te behappen valt.
Nee.
Dat mensen ook niet meer begrijpen van waarom is deze regelgeving er. Vroeger kon je nog begrijpen, toen de zodiumbemesting kwam, nou, dat doen we dan om ammoniakemissies te voorkomen. Ondanks het feit dat het bodemleven daar niet bij gebaat is. Dat zou je nog kunnen zeggen, maar nu is heel veel beleid bufferstroken en veegebieden. Dat snapt men niet. Men wil extensiveren en ondertussen wordt een gedeelte van de grond wordt het onmogelijk gemaakt om die te benutten. Dus dat soort maatregelen, ja, die vallen in slechte aarde en dat kan ik goed begrijpen. Dus dat is een extra aansporing, hopelijk voor de Haagse en de Brusselse collega's, om te zorgen dat het straks op een andere manier wordt vormgegeven. Daar hoop ik dan ook op. Maar vanuit Overijssel kan ik daar wat minder mee. Je vroeg net wel van, wat kun je dan wel? Nou ja, wat wij kunnen is in ieder geval zorgen dat we ervoor zorgen dat vanuit de gebieden ideeën komen, dat wij behulpzaam zijn erbij en dat we de middelen dan ook ter beschikking hebben om boeren te helpen. Dat is het enige wat wij kunnen doen. En we kunnen door zonering kunnen we, hè, daar kunnen we keuzes in maken om die niet tot, waar iedereen over praat, 125 tot 250 meter in de beek dalen. Dat moeten we absoluut niet willen. Dat willen we ook niet. Dus dat we daar keuzes in maken die in ieder geval, die goed zullen vallen in het landelijk gebied, denk ik.
Ja.
Hey, want als we kijken naar die doelen die natuurlijk gesteld zijn, hè, waar ook eigenlijk die trekkers de weg op gingen, helemaal in het begin, daar ging het natuurlijk echt over stikstof. En als je kijkt nou naar de ambities op het gebied van stikstof, hoe geeft de provincie Overijssel dan invulling aan die grote opgave op dat gebied?
Eigenlijk nu nog niet. We zijn wel bezig om met een soort met geborgde aanpak te komen, te kijken van waar liggen dan de oplossingen. We hebben heel veel pasmelders die nu in een hele moeilijke positie zitten. We willen echt oplossingen bieden dat die pasproblematiek een keer uit de wereld geraakt. We willen ervoor zorgen dat die vergunningverlening weer op gang komt. Maar daarnaast hebben we nog wel een landelijke opgave vanuit de stikstof.
Ja.
Dus daar willen we dit jaar ook volop over gaan meedenken om dat tot op oplossing te komen via een geborgde aanpak. Maar dat is nog een lang traject. Dat is een kwestie van eerst maar eens even goed in kaart brengen wat zijn de mogelijkheden voor ons als provincie om dat te doen. B, dan moeten we kijken of de politiek draagvlak voor is. Hè. Dat moet ook nog worden bekeken. En daarbij moet je de zekerheid hebben dat je geen juridische, dat allerlei juridische gevolgen gaat krijgen. Die aanpak die je dan in Overijssel mogelijkerwijs wilt gaan bieden. Maar daar moeten we de komende maanden volop aan de slag. We zijn achter de schermen daar wel over bezig. Maar het moet verder uitgewerkt worden voordat het rijp is om ook gepresenteerd te gaan worden aan de Provinciale Staten.
Ja.
Maar de uitspraak was natuurlijk in 2019. We zitten nu in 2024.
Ja, maar we hebben ook steeds gehoopt natuurlijk dat er landelijk een oplossing zou komen. Dat hopen we nog steeds. Hè. We hopen niet dat we als provincie die oplossing moeten bieden. Integendeel, we hopen echt dat de landelijke aanpak op een gegeven moment uiteindelijk gestalte gaat krijgen. Maar inderdaad, 5 jaar geleden is dat al 2019. Dus dat betekent, bij ons raakt het geduld ook een keer op. Wij willen niet weer met een bemestingsverbod komen op provinciale gronden eigenlijk, zoals we dat nu vormgeven. We willen een oplossing bieden. En landelijk moet die oplossing bieden. Maar wij denken ondertussen wel hard na als achtervang, als dat dan niet gebeurt, dat wij met iets komen. Want het duurt ons te lang.
Ja, want het is nu natuurlijk een soort, het Rijk zegt de provincie moet het regelen. De provincie zegt, ja, maar vanuit het Rijk moet er wat komen. In de krant stond natuurlijk ook van de week dat de vergunningverlening stil blijft liggen tot 2025. Ik snap wel dat heel veel boeren denken, ja, jeetje zeg, wat is dit nou allemaal?
Ja, nou ja, volgens mij is er geen onduidelijkheid over het feit hoe die pasproblematiek moet worden opgelost. Dat is gewoon een kwestie van het Rijk.
Ja.
Daar is geen onduidelijkheid over. Maar dat de boer in kwestie denkt van, wat is dit allemaal? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat is een reden des te meer voor ons als provincie zijnde van, als het Rijk dan inderdaad niet met die oplossing komt, dan moeten wij met iets gaan bieden.
Ja.
Maar dan loop je wel een beetje vooruit op andere zaken. Misschien op andere zaken binnen de provincie ook. Met andere provincies, die willen er misschien ook zo'n oplossing bedenken. Maar wij zijn als provincie een soort gidsland. Deze week werd het genoemd in 1 artikel. Omdat wij als eerste provincie geconfronteerd werden met die intrekkingsverzoeken door MOP. Dus wij hebben ook iedere keer, De urgentie voelen wij des te meer dat daar een oplossing voor komt. Nog meer dan andere provincies. Vandaar dat wij nu, denk ik, ook zo hard mee bezig zijn om een oplossing te bieden. Maar we gaan nog steeds vanuit dat het landen komt.
Mm-hmm.
Maar dat we wel iets als achtervang hebben, dat als het niet geregeld wordt, dat wij iets regelen.
Ja. Maar dan gaat het natuurlijk voornamelijk om de pasmelders.
Nee, niet alleen pasmelders. Het gaat ook over de hele stikstofaanpak en de vergunningverlening ook in andere sectoren. Want doordat de hele vergunningverlening op slot zit, dat breekt ons op allerlei terreinen op. Ook met huizenbouw, woningbouw, met verkeer aanleg, wegenaanleg. Dus de hele vergunningverlening ligt op zijn gat, mede door het feit dat er geen duidelijkheid bestaat over de stikstofproblematiek in dat hele vraagstuk. Nog geen oplossing ligt, daar moet een oplossing voor komen.
Ja, want dat sluit wel mooi aan bij een vraag van een van onze luisteraars, ook uit Overijssel, die ingezonden had. Hè. Hij heeft grond gekocht en stikstofruimte van zijn buurman. Zit op 200 meter afstand van zijn bedrijf. En hij wil eigenlijk wel via extern salderen. Dan ook gewoon die stikstofruimte van 200 meter naar zijn bedrijf. En hij vraagt zich echt af van, ja, wat is eigenlijk het probleem? Hè? Als ik dat kan salderen, dan vervalt die 30% naar natuur. Dat is toch eigenlijk, zou dan toch een win-win zijn. Waarom is dat extern salderen niet opengesteld?
Ja, het is een hele juridische kwestie geworden, het hele stikstofbeleid. En soms kan ik het zelf ook niet altijd doorgronden. Maar het is nu wel gebleken zo langzamerhand dat extern salderen te veel risico's oplevert voor de betrokkenen. En dat je bijna altijd wordt geconfronteerd met rechtszaken. En dat willen we degene die het mogelijkerwijze oplossingen zien, maar dan straks geconfronteerd wordt met een juridische claim, dat willen ze ook niet aandoen. Dus we willen eerst absoluut de zekerheid hebben dat het kan. En tot nu toe zeggen alle onze juridische adviseurs, het kan nog niet. Dus En dat zie je ook in de uitspraken destijds van de Raad van State 2019. Dat gaat ook over allerlei zaken van... jullie kunnen van alles willen en doen... maar jullie zullen eerst ervoor moeten zorgen... dat de reductie zal plaatsvinden op het gebied van stikstof. Depositie was dat nog als term.
Ja, dus dat, als we nou hebben over een soort... hoe gaan we dan de stikstofcrisis oplossen? Dat begint bij het reduceren en dat het Rijk...
Je kunt op allerlei manieren aanvliegen. Ik zou het heel fijn vinden als die kritische depositiewaarde... als er iets anders voor zou komen.
Ja, uit
dan,
de wet. Ja,
uit de wet zou mooi zijn, maar dan moet je ook wel iets ervoor in de plaats kunnen bieden. Zolang dat er niet is, moet die misschien maar overeind blijven. Dan heb je nog de drempelwaarde. Dat zouden we ook dolgraag zien dat die natuurlijk verhoogd zou worden. Maar ook daar hebben we in het verleden wel ook al hoopvolle berichten over gehoord. En toen kon het destijds ook weer niet. Dus... ja, ik ben voor iedere oplossing ben ik in. Maar als het niet gerealiseerd kan worden... en je moet toch aan ervoor zorgen dat de reductie ontstaat... dan staat ons dat wel te doen.
Ja.
En dan moeten we ook duidelijkheid bieden als provincie. Wij moeten echt duidelijkheid bieden aan degene die betreft... van welke richting moeten we nou op. En dat is denk ik hetgeen waar wij voor gaan staan en moeten gaan staan. Maar het is niet zo dat we dat van harte doen... omdat wij ook de bezwaren wel zien. Kijk, reductie is prima... maar het wel binnen een aanvaardbare normen. Kijk, als dat helemaal leidt tot een kaalslag op het platteland... dan is niemand blij mee. En dan lijkt het soms wel eens een beetje op dat die doelen onhaalbaar zijn. En dat voel je natuurlijk niet als bestuurder niet fijn bij.
Maar wat is dan, als je kijkt naar de toekomst... heb jij een verwachting wanneer deze luisteraar zeg maar, daar wel meer zekerheid over is? Want ik bedoel... alles staat ook stil, ja. Dus het is ook een beetje zonde van al die stikstof.
Bij iedereen is het nu bijna steeds zo van volgend jaar wordt het geregeld. En kijk, nu hoor ik weer volgend jaar februari 25 jaar. Als ik dat dan hoor vanuit het Rijk, dan kan het wel. Dan vraag ik me ook af, waarom kan het nu dan niet? Als die maand wordt genoemd. Dus ik ben wel een beetje getemperd in mijn optimisme. Dat ik denk van, het wordt niet zomaar geregeld. Ook niet door het Rijk volgend jaar. Dus dat dwingt ons gewoon... om er ook heel nadrukkelijk mee bezig te gaan... dat we een oplossing vinden. Dus dat staat ons dan te doen. En dat zijn niet altijd de meest prettige oplossingen... die je dan misschien daarvoor moet kiezen. Maar van de andere kant het draagt het er wel weer bij... aan mogelijke oplossingen ten aanzien van vergunningverlening... en aan de pasmeldersproblematiek. Dus ja, het is geen vrolijk verhaal, altijd. Want je wilt gewoon een verhaal vertellen... over alle kansen en mogelijkheden die er liggen in het platteland. Die zie ik nog wel degelijk... maar er moeten wel op een aantal vlakken moeten wel wat beleid veranderd worden. Want anders is het niet altijd even goed mogelijk om met de realistische doelstellingen te komen en met hoopvolle berichten.
En is er dan wel gelijk speelveld tussen de landbouw en andere sectoren? Want er wordt ook nog wel eens gezegd van ja, de industrie kan wel gewoon door. Die kan nog wel zijn vergunningen op orde krijgen. Of ligt dat hier ook allemaal stil?
Het is niet zo dat het allemaal stil ligt, maar het heeft allemaal te maken met vanuit welke uitgangspositie ook vanuit verkeer en industrie gewerkt wordt. Als ze een vergunning hebben, nou, dan is het makkelijk. Maar ook als daar geen vergunning voor is, dan zullen die ook met dezelfde problematiek te maken krijgen. Maar goed, verkeer en industrie hebben vooral met NOx te maken en landbouw vooral met ammoniak. En daar ligt toch het grote verschil.
Mm-hmm. Ja.
En die doelstellingen voor de landbouw die zijn dusdanig hoog. Vaak nog hoger dan voor de verkeer en industrie... dat het daardoor nu ook alle aandacht op landbouw gericht is.
Maar u houdt wel hoop voor de boeren in Overijssel?
Ik hou zeker hoop. Nee, maar dat is ook de taak van politici... dat we ervoor moeten zorgen. Niet alleen dat we niet hoop geven vanuit een, zeg maar... maar wel hoop geven vanuit een perspectief... dat je er zelf ook alles aan gedaan hebt... om ervoor te zorgen dat het ook mogelijk is. Hè? Niet zomaar vanuit het... Het moet niet ongefundeerd gezegd worden, hoop. Ik bedoel, ik kan pas hoop bieden als een aantal zaken ook echt veranderen. En dat we de huidige problematiek die er in de landbouw heerst, die onderkennen we allemaal. En we onderkennen ook dat er een aantal dingen moeten veranderen. En we zijn weliswaar hoopvol dat het gaat gebeuren, maar het moet nog wel eerst daadwerkelijk gebeuren.
Ja.
Dus Overijssel is een prachtige provincie en we hebben 200.000, bijna 200.000 hectare aan landbouwgrond. En er liggen een aantal claims voor andere sectoren, voor wegenbouw, industrie en voor natuur. Maar er blijft nog een heel groot gebied geschikt voor landbouw. Ook hoogproductieve landbouw, maar ook voor landbouw met natuur. Dus daar knokken we iedere dag voor.
Nou, ik denk dat dat heel mooi is. Maar en als we dan over 10, 20 jaar kijken naar dat gebied, landbouwgebied in Overijssel, of het platteland in Overijssel. Wat zien we dan?
Dan zien we een mooi plaatje, denk ik. Maar dan zien we een plaatje dat zien we landbouwbedrijven in harmonie met de natuur en met de omgeving. En waarbij het draagvlak voor de agrarische sector nog steeds onverminderd hoog is. Want dat draagvlak is hoog in Overijssel. Dat merk je in alles en alle enquêtes ook, imago's. Enquêtes, dan is er veel waardering voor de landbouw. En dat blijft hoog, denk ik. Maar dan is er wel het sentiment in de landbouw wat beter dan dat het nu is. Van een, zeg maar, een sentiment van pessimisme, wat ik toch wel vaak omheen proef laatste jaar. Naar een sentiment dat het weer, dat men ook weer kan gaan nadenken over het bedrijf doorgeven aan de volgende generatie. Want nu hoor je heel vaak ook van de oudere generatie van, ja, moet ik dat bedrijf wel doorgeven aan de jongen, aan mijn zoon of aan mijn dochter? En dat vind ik toch wel best treurig. Dat als je zo moet gaan denken dat je zelf als ouderen niet meer ziet of het nog wel wenselijk is dat je zoon of dochter je bedrijf overneemt. Dus ik hoop over 10, 15 jaar dat het beeld totaal gewijzigd is. En dat men weer toekomst ziet, ook in de jaren die 10, 20, 30 jaar verder ligt. Dat zou mooi zijn.
Ja, Maurits, misschien is dat ook wel een leuk bruggetje naar onze ketenvraag. Want wij hadden 2 weken terug Gerrit Smit, Managing Director van Yili Innovation Center, hadden wij in de podcast. En die woont in Twente, dus nou, dat was natuurlijk best wel leuk. En die had een vraag en die vroeg eigenlijk naar wat concretere plannen. En ik ga nu de vraag even laten horen.
Ja, ik zou Maurits willen vragen. De uitdaging die er nu ligt, nu de BBB de grootste partij is in Overijssel, waar hij zelf actief is, of hij concrete plannen kan geven wat nu opgepakt gaat worden op het gebied van duurzaamheid. En al rekening houden met aspecten als aanleg van windmolens, bouwen van huizen, ruimte voor boeren. Ik ben er bijzonder geïnteresseerd, omdat ik zelf ook in Twente woon, dus ik ben benieuwd wat hij daarvan kan zeggen.
Mooie vraag zonder meer, maar een vraag met meerdere kanten. Het gaat over windmolens. Twente ligt dat ook gevoelig. Het is niet mijn als portefeuillehouder mijn terrein, maar we weten wel dat we gewoon hebben te voldoen aan een aantal eisen ten aanzien van de regionale energievraagstuk. En dus er zullen ongetwijfeld een paar windmolens bijkomen in Overijssel. Dat is ook wel bepaald. Alleen waar die komen, dat is nog onzeker. Ik weet niet of hij een voor- of tegenstander is van windmolens, maar als hij het woord noemt,
heeft hij niet gezegd.
Meestal als het woord windmolens valt, dan weet ik wel dat het vaak over de tegenstanders gaat. Dus vandaar dan de speciale belangstelling daarvoor. Maar het gaat erom welke plekken gaan we die dan situeren. Niet te veel in het landelijk gebied, hoop ik. Dat het niet ten koste gaat van het mooie weidse landschap. En dat de mogelijkheden worden beperkt voor de landbouw, wat dan ook. Maar qua duurzaamheid, kijk, al die plannen die in het PPLG staan, die zijn allemaal gericht op duurzaamheid. Daar proberen we in ieder geval, als het gaat om water, maar ook als het gaat om de emissiereductie te bewerkstelligen, als het gaat om natuur, Natura 2000 gebieden, een goede staat van de standhouding te houden. Natuurnetwerken, daar hebben we ook nog iets in opdracht te liggen. Dus we krijgen en iets meer natuur, en mooiere natuur, en een mooie landbouw. Dus het is allemaal op duurzaamheid gericht. Ja. Maar als hij denkt van dat het morgen geregeld is, dan moet ik hem teleurstellen. Maar dat het uiteindelijk alle aandacht voor is en dat we daar beleid op maken en dat ook gaan uitvoeren, dat is een ding dat zeker is.
Nou, dat lijkt mij een heel mooi antwoord.
Ik hoop dat hij er blij mee is. Dat hoor ik dan niet meer waarschijnlijk, of hij er blij mee is.
Nee, maar we kunnen het wel even aan hem doorgeven. En ik gok maar zo dat hij deze podcast ook luistert.
Wie weet.
Zeker. En dan is natuurlijk, hadden we net de ketenvraag. En willen we volgende keer hebben wij in de podcast hebben we Ria Derks. Ria Derks is LTO-bestuurslid melkveehouderij op diergezondheid, dierwaardig veehouderij. En ja, rond dierwaardigheid speelt er ook een heleboel vragen. Dus wij gaan het daarover hebben. Maar we zijn wel benieuwd of jij een vraag hebt aan Ria. En die hoeft niet over dit thema te gaan, maar mag over alles gaan.
Oh ja, als het gaat over dierwaardigheid ben ik benieuwd welke thema's de komende jaren gaan spelen. Zelf ben ik ook nog wel altijd bezig met paardrijden. En vanuit de hippische sector hoor je altijd, daar gaat ook heel wat spelen straks qua dierenwelzijn. En straks mag je een paard niet meer in een box hebben van 3 bij 3,5. Maar moeten die boxen groter worden? En moet een paard altijd een ander paard in de omgeving hebben? En mag je geen dressuur meer rijden? Is dat een thema wat er speelt? Dat is de eerste vraag die ik heb voor haar. En de tweede vraag is als bestuurder van het sentiment wat er nu heerst. Heeft ze daar in hoeverre heeft ze daar van te lijden, wil ik niet zeggen, maar in hoeverre raakt haar dat als bestuurder? Want ik spreek ook wel andere bestuurders, ook niet alleen andere gedeputeerden, maar ook LTO-bestuurders of andere bestuurders in de agrarische sector, maar die hebben best wel moeite met het feit dat het sentiment nu zodanig is dat het moeilijk is om nu beleid te formuleren, omdat alles wat nu naar voren wordt gebracht bijna negatief, direct negatief wordt geframed. Dus ik vroeg me af in hoeverre zij daar A, gevoelig voor is, en B, of ze het ook daadwerkelijk aan de lijve ondervindt.
Nou, dat lijken mij twee hele mooie vragen voor Rien. Ik denk dat ze daar ook uitgebreid antwoord op kan geven. Wilco, ik weet niet, had jij nog een vraag?
Nee, volgens mij hebben we alles wel heel mooi besproken. Dus Maurits, ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor deze kans om hier in het Overijsselse, het Zwolle, midden in de stad met jou te kunnen praten op jouw werkkamer over het NPLG en ook over stikstof natuurlijk. Ja, dan zijn we er over 2 weken weer met onze volgende hoofdgast. We zeiden het net al, LTO Melkveehouderij bestuurslid Ria Derks. Naast het geklapte landbouwakkoord gaan we dan ook hebben over het convenant diewaardige veehouderij, waar veel over gesproken is. Maar ook natuurlijk wat er in de aankomende weken komt de minister nog met de Kamerbrief. Zijn er nog debatten over dit thema? Dus we gaan uitgebreid op dat thema in. En dan hopen we jullie over 2 weken weer te horen.
Tot over 2 weken.
Tot dan, ik ga luisteren.